Onze hulp en onze verwachting is ook deze morgen in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 95. Psalm 95 en daarvan vers 1. En ook vers 4, komt laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En wat er verder volgt in het eerste en ook het vierde couplet van Psalm 95. Ook deze morgen komen de woorden van God tot ons. De woorden die hij ooit sprak tot het volk Israël aan de voet van de berg Sinaï. En die ook deze morgen hier in Noordwijk mogen klinken. De wet des Heren. En aansluitend zingen we uit Psalm 26. En daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart. Dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar. Nog zijn dienares. Nog zijn rund. Nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vat Gods woord en wet en Gods wil in Matteüs 22 als volgt samen. U zult de Heere, uw God, liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zalig bent u als u deze woorden hoort en dezelfde doet. Amen. Het woord van God gaat open. En we slaan het deze morgen open in het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament. Daarvan het vierde evangelie, het evangelie geschreven door de apostel Johannes. Daarvan hoofdstuk 8, de versen 2 tot en met 11. Johannes 8, vers 2 tot en met 11. En we lezen daar het woord van God als volgt. En 's morgens vroeg kwam hij, Jezus, opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander. Te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de lezing uit de schrift. Gemeente, we gaan vanmorgen luisteren naar een preek over het thema feest in Jeruzalem. Ik begreep dat er in de gemeente een bijbelkring is die zich op dit moment verdiept in de Joodse feesten. Ik hoop daar in de preek ook op aan te sluiten. Dus het thema feest in Jeruzalem. En ik behandel dit thema aan de hand van 3 punten. Ik hoop dat het u vergemakkelijkt ook bij het luisteren. Het eerste punt is uitgenodigd op het feest. Het tweede punt is betrapt op het feest. En het derde punt van de preek is vergeven op het feest. Dus feest in Jeruzalem, uitgenodigd op het feest, betrapt op het feest en vergeven op het feest. Voordat we gaan luisteren naar de preek, zoeken we nu eerst het aangezicht van de Heere onze God en vragen hem om een zegen over deze dienst. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, trouwe God en Vader die in de hemelen zijt. God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob. Wij komen deze morgen bij u. En dan belijden we het u. En we vragen u, Heer, of u ook de juiste hartsgestalte daarbij wil geven. Dan belijden we het u dat wij niets met ons meebrengen. Dan de zonde van deze afgelopen week. Dan de ijdelheid van dit leven. En ook dan de goddeloosheid van dit bestaan. Want Heere, zo zijn we van nature. En toch richten we ons deze morgen als eerste tot u. En dat doen we in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Omdat we beseffen dat we in alles afhankelijk zijn van u. Ook als deze morgen het woord uitgelegd gaat worden. We smeken u, Heer, of u zelf deze morgen met uw Heilige Geest aanwezig wil zijn in dit kerkgebouw hier in Noordwijk. Of we uw stem mogen horen. Mag alles wegvallen. In het spreken, in het luisteren. En mogen we als het ware onder vier ogen u ontmoeten. U weet hoe we hier aangekomen zijn in de kerk. Soms is het moeilijk om het leven van alle dag en ook datgene wat we de afgelopen week hebben meegemaakt achter te laten en naast ons neer te leggen. Misschien zit ons hart vol met van alles en nog wat. Misschien kunnen we ons moeilijk concentreren op uw woord. En zien we er tegenop om straks te luisteren naar een preek. Heere, wilt u dat wegnemen? En geeft u dat we deze morgen luid en duidelijk uw stem horen mogen? Geeft u mij gehoorzaamheid in het luisteren naar de schrift. En gehoorzaamheid in het verkondigen van het evangelie. En mag ik daarin een knecht, een dienstknecht zijn van u. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Komt u met uw geest in ons midden. En wilt u de harten van ons allen openen. We kennen elkaar niet, of niet goed. We kennen elkaars harten niet. Maar voor uw geest is toch niets onmogelijk. Zelfs de meest koude, meest ongevoelige harten kunt u ook deze morgen openbreken. En één druppel van uw genade is toch genoeg om de ogen te openen voor de heerlijkheid van u, Heere Jezus Christus. En wilt u laten zien, ook in 2019, dat u doorgaat met uw werk. Dat u diezelfde God bent als van de Pinksterdag. En dat u die God bent van de verloren zoon, van de verloren dochter, die op de uitkijk staat, zijn armen wijd om te zien of er jongelui, of er mensen van middelbare leeftijd, of er ouderen terugkomen, de zonde vaarwel zeggen en u nodig gaan hebben. We bidden u voor uw kinderen. Kan het soms lastig zijn om u te volgen in dit leven? Wat kunnen er dan ook obstakels zijn? Wat kan onze eigen wil en ons vlees soms tekeer gaan? Wilt u die stemmen ook het zwijgen opleggen? En geeft u, Heere, dat ook uw kinderen in deze wereld, die zo duister wordt, een lichtend licht mogen zijn. We bidden u voor de wereld waarin we allemaal een taak hebben. Een wereld door u gewild, door u gemaakt en door u onderhouden. En tegelijkertijd een wereld, Heere, en daar zijn we zelf ook debet aan, die door ons mensen wordt bezoedeld, door ons mensen wordt vernield. Een wereld die, als het aan ons mensen ligt, geen perspectief, geen toekomst meer heeft. Heere, ontfermt u. Wees u met mensen die te maken hebben met lijden, en die zijn er veel op deze wereld. Lijden aan een ziek lichaam. Lijden aan psychische klachten. Mensen die worstelen met hun geaardheid. Mensen die worstelen met relaties. Jongelui die het misschien moeilijk hebben op school. Of die op een andere manier voelen dat ze anders zijn. Kinderen die misschien gepest worden. Heren, wat kan het lijden soms ook in ogenschijnlijk verborgen en kleine dingen zitten, maar desalniettemin erg groot zijn. Laat u merken, Heren, dat u er vanaf weet en geeft u kracht. We bidden u ook voor het grote lijden in deze wereld, waar we allemaal van lezen en horen. Oorlogsgebieden, hongersnoden, volksopstanden, terreuraanslagen, natuurrampen. Heren, vergeef ons Wat moet het u een verdriet geven als u ons mensen zo tekeer ziet gaan op deze aarde die ooit een paradijs was. En heren, we zien zuchtend uit naar uw komst, als u alle dingen nieuw maakt. We bidden u voor uw volk Israël. We danken dat u trouw bent aan uw woord en uw beloften. En dat we dat bij uitstek ook zien in deze tijd. U bracht ze terug in hun land. De schriften gaan open in Jeruzalem. En wilt u, Heere Jezus Christus, uzelf openbaren in die schriften? Wilt u de bedekking voor de ogen van het Joodse volk wegnemen? En wilt u wonderen doen, juist ook onder dat volk? Zegt u al het werk wat in Israël mag gebeuren, door wie dan ook en waar dan ook, mag het bijdragen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. We dragen anderen aan u op die werkzaam zijn in uw koninkrijk, de zendingsvelden, evangelisten, ook hier in Noordwijk, uw dienaar, dominee de Pater, zegt u hem. Mag zijn werk ook hier in de gemeente tot een rijke zegen zijn. Het is vandaag, heren, ook een zondag waarop we stilstaan bij allen die ons ontvallen zijn. Eeuwigheidszondag. En dan vervult ons hart zich met verdriet als we geliefden verloren hebben. Geeft u, heren, dat uw troost er ook zijn mag. Als die troost gegrond is en we mogen weten dat onze geliefden nu bij u mogen zijn. En mag het tegelijkertijd een aansporing zijn om u te zoeken, nu we nog in het heden van de genade zijn. Laat dat de belangrijkste vraag van ons leven zijn. Ken ik Jezus? Ben ik geborgen in hem? En wilt u uitgerekend daarvoor ook de preek van deze morgen gebruiken. Heere, daalt u neer met uw geest. Wilt u alle verhinderingen wegnemen? Geeft u vrijmoedigheid en openheid van het woord. Geopende oren ook. En mogen we aan het einde van deze dienst met elkaar zeggen. Het was goed om hier te zijn. Omdat God zelf aanwezig was. Drie enige God. U zij alle eer. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 118. Psalm 118, een lofzang van Israël. We zullen er straks in de preek ook op terugkomen. Psalm 118, vers 13 en 14. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. En vers 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collectes. De eerste collecte is voor Stichting Hoe. Dat staat naar ik meen voor Hulp Oost-Europa. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst en dan specifiek ook voor het jeugdwerk. Dat verdient een aanbeveling, vermoed ik. En de derde collecte is voor de instandhouding van het kerkgebouw. De Heere geven u een milddadig hart en zegenen u. Gemeente, na de verkondiging van het evangelie zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 146 en daarvan vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Feest in Jeruzalem. Uitgenodigd op het feest, betrapt op het feest en vergeven op het feest. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie best wel van een feestje houden, is het niet? Misschien tel je je dagen tot je verjaardag wel af. Of, jongelui, misschien denk je bij een feestje aan je zaterdagavondbesteding. Gezellig vrienden en vriendinnen ontmoeten en bijpraten, is het niet? Fijn dat jullie er vanmorgen zijn. Welkom. Als je van een feestje houdt, ben je eigenlijk in het verkeerde land geboren. Waarom? Sinds 1,5 jaar woon ik samen met mijn vrouw en kinderen in Jeruzalem, in Israël. En het is daar het ritme van de feesten dat ons leven bepaalt. Al ruim voordat het zover is, stuit je in de winkels op allerlei feestartikelen. En je weet het, er is weer een feest in aantocht. En op de feestdag zelf ligt het publieke leven in Jeruzalem en in het land stil. Scholen zijn gesloten en iedereen kan onbekommerd feest vieren. En wij, als nuchtere Hollanders, wij doen op gepaste wijze mee. Ondertussen verwonder ik me telkens weer over de oorspronkelijke diepe betekenissen van het gros van deze Joodse feesten. Want het is namelijk zo dat veel van deze feesten niet direct een uitvinding zijn van mensen die wel van een feestje houden. Nee, verre van dat. De meeste Joodse feesten zijn ingesteld door God zelf. U kunt dat teruglezen in uw Bijbel. Leviticus 23. In dat hoofdstuk vinden we een opsomming van de Joodse feesten. Ik ga de feesten nu omwille van de tijd niet allemaal behandelen. Maar misschien ziet u kans om vandaag tussen de diensten bijvoorbeeld tijd te vinden om dat bewuste hoofdstuk eens door te lezen. Leviticus 23. Die feesten trouwens in Leviticus 23 zijn eigenlijk niet eens Joodse feesten. Dat zeggen we wel vaak, maar als je het letterlijk leest staat er, het zijn de feestdagen van de Heere. Het zijn dus kortom Gods feesten. En die feesten van God kun je verdelen in 2 categorieën. We spreken over 4 voorjaarsfeesten en 3 najaarsfeesten. Daar komen ze. In het voorjaar. Wat vieren de Joden in het voorjaar? Pesach. Pasen. Het feest van de ongedezende broden. Tegenwoordig zijn die 2 feesten min of meer 1 geworden. Het 3e feest in het voorjaar is de dag van de eerstelingen. Dat is tussen haakjes de dag waarop de Heere Jezus als de eersteling opstond uit de dood. Ziet u de diepe parallel? En dan hebben we in het voorjaar ook nog het wekenfeest. Nummer 4. Dat is het feest van het binnenhalen van de volle oogst. En het wekenfeest, dat was uitgerekend het moment van het Pinksterfeest. Weer zo'n inhoudsvolle parallel. En dan hebben we het najaar. Dan zijn er 3 feesten. Het begint met Joods nieuwjaar. Vervolgens vieren we in Israël Grote Verzoendag. Erg indrukwekkende dag. En tenslotte is daar het Loofhuttenfeest. 7 feesten. Op 3 van deze feesten gold er voor de Joden een extra verplichting. Als zij daartoe in staat waren, dienden zij tijdens die feesten een pelgrimsreis te maken naar het centrale heiligdom. Jullie weten het, jullie kinderen, jongelui, tabernakel en later de tempel. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, bij die drie feesten, het feest van de ongedezemde broden, het wekenfeest en het loofhuttenfeest, werd het volk uitgenodigd bij God. Uitgenodigd voor een feest bij God zelf. Het is trouwens in Jeruzalem nog steeds aanzienlijk drukker in de stad als een van die drie genoemde feesten plaatsvindt. Nog steeds komen er Joden van over heel de wereld, met name ook vanuit Amerika, naar Israël om een van die drie pelgrimsfeesten in Jeruzalem te vieren. Zoals ooit door God bevolen. We gaan onze Bijbel erbij pakken, Johannes 7. Johannes 7 brengt ons in Jeruzalem op een feest. Het is grofweg het jaar 30 na Christus. En duizenden pelgrims uit heel Israël zijn bij elkaar gekomen bij de tempel in Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren. Eén van de drie pelgrimsfeesten. U mag het verder vergeten, maar de Hebreeuwse naam voor dit feest is Sukkot. Even wat meer over dit feest. Het loofhuttenfeest herinnert de Joden, en dat zult u wellicht weten, aan de doortocht door de woestijn. Bevrijd uit Egypte, door de Rode Zee, de lange route door de woestijn naar het beloofde land Kanaan. Wat is kenmerkend voor dit feest? Nou, onder andere dit. Tijdens het loofhuttenfeest, tot op de dag van vandaag, wonen de Joden 7 dagen in een soort hutjes of tentjes. Je zou kunnen zeggen, jongelui, kinderen, het is in Israël 7 dagen in het jaar kamperen. Kamperen op straat, in je achtertuin of in ons geval op het balkon. Die hutjes, die tentjes, die herinneren aan de verblijven van het volk tijdens de reis door de woestijn van Egypte naar Kanaan. Maar eigenlijk, en daar is de Heere uiteraard vooral om te doen, wil God dat het volk blijvend herinnerd wordt aan zijn trouwe zorg tijdens de reis door de woestijn. Want de Heere zorgde. De Heere deed machtige wonderen. Misschien, kinderen, kunnen jullie wel een paar van die wonderen herinneren. Wat deed de Heere God voor het volk Israël tijdens de reis door de woestijn? Een van de grootste wonderen was, denk ik, de wolkkolom. Waarom? Nou, die wolkkolom die zorgde overdag voor schaduw. En 's nachts gaf precies diezelfde wolkkolom licht. Dat is plezierig, want dat houdt gevaarlijke dieren op afstand. Maar daarmee heb ik nog niet alles gezegd, want die wolkkolom was tegelijkertijd ook nog eens de gids. Volg de wolk. Volg God. Dan kom je op de bestemming aan. Een ander groot wonder was het water uit de rots. Zonder water houd je het in de woestijn niet lang vol. Wat kan het daar ontzettend warm zijn. Hier in Nederland was het afgelopen zomer volgens mij rond de 40 graden. Niets vergeleken met de woestijn. Een tijdje terug gingen we als gezin richting de woestijn een trip maken. En in de auto stond de thermometer op 44 graden. Gelukkig hadden we airco. Maar zodra je uitstapt, zijn er eigenlijk 2 dingen waar je direct naar verlangt. Waar verlang je naar in de woestijn? Schaduw, de wolkkolom, en water. Water mee als je naar Israël gaat. Als je een bezoekje brengt aan de woestijn. En precies die twee dingen, schaduw en water, schonk God aan het volk Israël. Ga terug naar de Bijbel. Ik zei al dat het Loofhuttenfeest een van de pelgrimsfeesten was. En ook de Heer Jezus was gewend om tijdens de pelgrimsfeesten naar Jeruzalem te gaan. We lezen in Johannes 7, vers 10, dat de Heer Jezus zich ook opmaakt. Toen zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging hij, de Heer Jezus, ook zelf naar het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgen. Op naar Jeruzalem. Uitgenodigd door God. Daar in Jeruzalem keek men ondertussen uit naar de komst van die bijzondere rabbi uit Galilea. De meeste mensen hadden over hem gehoord. En veel mensen wilden hem wel eens zien. En ik vermoed zomaar dat ze vooral ook benieuwd waren naar de wonderen die hij verricht. En dan heb je nog een andere categorie. De Joodse religieuze leiders. Die mannen zijn alle aandacht voor Jezus spuugzat. Zij zinnen op plannen om hem te laten doden. We lezen in Johannes 7 dat zowel Jezus' bewonderaars als zijn vijanden hem in eerste instantie niet kunnen vinden. De Heer Jezus houdt zich verborgen. Pas halverwege het feest, en het Loofhuttenfeest duurt totaal 7 dagen, gaat hij naar de tempel om daar onderwijs te geven. Dat kunt u lezen in Johannes 7, vers 14. En dan is het direct raak. Jezus geeft onderwijs en de discussie begint. En het gaat er stevig aan toe. De Heer Jezus houdt zijn luisteraars vol dat niemand van hen de wet houdt. Lees u maar mee, in vers 19. Johannes 17, 7, vers 19. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom probeert u mij te doden? Geloof me, gemeente, je kunt een Jood niet steviger schofferen dan tegen hem te zeggen, niemand van jullie houdt de wet. Nou, en dat blijkt, want de reactie blijft niet uit. Vers 20, u bent door een demon bezeten. Wie probeert u te doden? Zou je maar gezegd worden, je bent bezeten door een demon. Onthoud deze discussie even. Ik kom er straks nog op terug. En ik denk dat hierbij de kernzin is het verwijt van Jezus aan het adres van de Joden. Namelijk, u houdt zelf de wet niet. Niemand van u is zonderloos. We slaan een paar versen over en komen bij Johannes 17, vers 37 en Johannes 7, vers 37 en 38. Wat lezen we daar? En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Om deze woorden beter te kunnen begrijpen, ga ik u eerst wat uitleggen over hoe het Loofhuttenfeest precies werd gevierd. Het Nieuwe Testament vertelt ons daar eigenlijk niet zo heel veel over. Maar eeuwenoude Joodse bronnen, ook bronnen die stammen uit de tijd van de Heer Jezus, geven ons daar een beter zicht op. Het Loofhuttenfeest was een uiterst vrolijk feest. Dagenlang werden er in Jeruzalem allerlei processies, optochten gehouden. Mensen dansten, maakten muziek en genoten van het goede van het leven. Het hoogtepunt van elke dag vormde het zogenaamde ritueel van het waterscheppen. En op de laatste dag van het feest, de zevende dag, gebeurde dat nog eens extra uitbundig. En dat was uitgerekend de dag, we lezen het in vers 37 van hoofdstuk 7, dat was uitgerekend de dag waarop Jezus het woord neemt op het tempelplein. Over dat ritueel van het waterscheppen, dat verliep als volgt. Elke dag vulde een priester een gouden kruik met water in de Siloamvijver. Voor de mensen die wel eens in Israël zijn geweest, in Jeruzalem, de Siloamvijver is de vijver aan het einde van de Hiskia-tunnel. Nou, u begrijpt het, dat is best wel een klim. Eerst naar beneden, de kruik vullen en vervolgens weer terug naar de tempel via de waterpoort het tempelplein op. En daar op het tempelplein hief de priester de kruik op en goot hem leeg op het brandofferaltaar. Dat stromende water herinnerde tenminste aan twee dingen. Allereerst was dat stromende water een herinnering aan het water dat God gaf in de woestijn. Loofhuttenfeest, tocht door de woestijn, water uit de rots. U begrijpt het. De tweede betekenis van dat water was een betekenis die vooruitkeek. Namelijk, er staat in Jesaja een messiaanse belofte. Een belofte voor de toekomst, namelijk dat God door zijn geest water zal gieten op het dorstige en stromen op het droge. God belooft het. U kunt het lezen in Jesaja 44 vers 3. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. We gaan terug naar het Bijbelgedeelte. Het is de zevende dag. De grote dag van het Loofhuttenfeest. We zien een priester met een gouden kruik in de hand via een lange reeks trappen afdalen naar de Siloamvijver. Daar aangekomen vult hij de kruik en keert terug naar het tempelplein. Het ritueel verloopt bepaald niet ongezien. Langs de hele route staan massa's mensen. Het hele volk is bijeengekomen om de handeling te aanschouwen. En priesters blazen op gouden trompetten, levieten zingen de tempelliederen en het gewone volk zwaait uitbundig met de loofbladeren. En ondertussen, en dat is treffend, zingt het volk Psalm 113 tot 118. We hebben net een van die liederen gezongen. Hoort u ze zingen? De laatste versen van Psalm 118 klinken. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend is Hij. Wie komt in de naam van de Heere? Wij zegenen u uit het huis van de Heere. Het gezang neemt af. En de massa kijkt hoe de priester van dienst de kruik opheft en leeggiet op het altaar. En dan, uitgerekend op dat moment is daar opeens die roep. Zo iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Hoort u het heerlijke evangelie? Ziet u die treffende vervulling? Terwijl Psalm 118 nog op de lippen ligt. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Is hij daar opeens? De gezegende meldt zich hoogst persoonlijk op het tempelplein. En zijn stem, die schalt over de voorhof. Niemand kan om hem heen. En iedereen moet en mag het weten. Zo iemand dorst heeft, hij komen bij mij en drinken. Beste mensen, een aantal van u ken ik redelijk goed, maar de meeste van u zijn voor mij onbekend. Toch wil ik u vanmorgen alle een persoonlijke vraag stellen. Heeft u, of heb jij, al van dat levende water gedronken? Dat levende water waar Jezus hierover spreekt. Misschien denk je, wat bedoel je daar nou precies mee? Nou dit, we kunnen ons met elkaar verdiepen in een prachtige geschiedenis uit de Bijbel. Maar als we zelf geen onderdeel zijn van het verhaal, dan hebben we er ten diepste helemaal niets aan. Dan wordt hoogstens uw verstand gevuld met wat extra informatie. Maar het gaat niet om hier, maar het gaat om hier. Uw hart, uw ziel. Ik zei u dat het Loofhuttenfeest, of het water op het Loofhuttenfeest, verwijst naar twee dingen. Het water dat God gaf in de woestijn, maar ook de messiaanse verwachting dat God krachtig met zijn geest zal werken. En uitgerekend dat, die twee dingen, water en geest, heeft u ook nodig. Kinderen, een woestijn is ruw, is grof, steenachtig, gevaarlijk, overdag snikheet en 's nachts koud. Kortom, een ellendige plek om onvoorbereid te zijn. En zo, en ik zeg het maar eerlijk, ronduit vanmorgen, zo is het nou ook met het leven van u en van mij zonder God. Jouw, uw, mijn leven is een ellendige plek als het water van Jezus nog geen toegang heeft gekregen tot uw hart. En dat het leven zonder Christus zo is, dat merkt u zelf, als u tenminste eerlijk bent. Dat merkt ook uw medemens, hoewel we dat vaak nog wel kunnen verbergen. Maar dat weet vooral ook God. En dat doet hem heel veel pijn. Want God schiep geen woestijn. Hij schiep een paradijs. Begrijpt u? Als u in het vroege voorjaar naar Israël komt, ik weet het, dat is voor toeristen niet het meest aantrekkelijke seizoen, maar dan zal het beeld van een woestijn voor u wat worden bijgesteld. Na de winterregens ontwaar je zelfs in de woestijn van Judea, normaal een droge, dorre woestijn, een soort groene waas over de heuvels. En soms zie je her en der zelfs de prachtigste bloemen bloeien. In een woestijn. Nee, een paradijs is het nog niet, maar het is wel veelbelovend. Water doet wonderen. Begrijpt u waar ik naartoe wil? Als het water van Jezus jouw dorre hart en je dorre leven gaat bevloeien, dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat het als het ware bloeien. En dan worden de vruchten van de geest zichtbaar. Ook in uw leven. En uitgerekend daarvoor leven we. En daarom opnieuw die vraag. Heb jij, heeft u al van het levende water gedronken? Misschien is er hier wel iemand die zegt, nee, ik vraag me af of dat wel mag. Of dat water wel voor mij beschikbaar is. Ik zal u de echo laten horen van Jezus' stem op het tempelplein. En bedenk dan eventjes wie daar op het tempelplein stonden. Op dat tempelplein stonden zelfs de toekomstige moordenaars van Jezus. Maar het weerhield hem er niet van om ook hen uit te nodigen. Zo iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Of om het met de woorden van Jesaja te spreken. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Hoort u het nu wel? Drink en leef. Dit was onze eerste gedachte, uitgenodigd op het feest. Nu onze tweede punt, betrapt op het feest. We gaan ons nu vooral richten op de eerste 5 versen van Johannes 8. Ik zei u net al dat het Loofhuttenfeest een van de meest vrolijke Joodse feesten is. En die vrolijkheid die ging dag en nacht door. Dit laatste werd mogelijk gemaakt door 4 enorme lampen. Deze lampen, of eigenlijk kandelaren, die stonden op pilaren van maar liefst 25 meter hoog. En om u en jullie een beetje een indruk te geven, 25 meter hoog is een flatgebouw van 8, 9 verdiepingen. Jongeren, jongen, en dat moeten vast ook dapperen, priesters, die klommen met kleine trappetjes helemaal omhoog naar de top. Daar vulden ze een bazin met 9 liter olie. Vervolgens haalden ze afgedankte priesterkleding op. Dat werd in een lont gedraaid, in de olie gedompeld en aangestoken. U begrijpt, deze 4 kandelaren verspreiden ontzettend veel licht. In de Mishnah, dat is een oud-Joods geschrift, staat: er was geen binnenplaats in Jeruzalem niet verlicht door deze lampen tijdens het Loofhuttenfeest. Nou, ik denk dat er wel wat overdrijving in zit, maar het is overduidelijk, die lampen gaven veel licht. Even tussen haakjes, wat is de symboliek van die kandelaren, van die lampen? God gaf de wolkolom. God gaf de vuurkolom. U begrijpt het. En nu begrijpt u ook waarom de Heer Jezus op het Loofhuttenfeest in Johannes 8 vers 12, we hebben het niet gelezen, zegt van zichzelf: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. In het licht van die 4 kandelaren ging het feest ook 's nachts door. Op het tempelplein werd volop gedanst en gezongen. Mensen liepen rond met fakkels in de hand. Ze prezen God, terwijl de levieten de feestelijkheden muzikaal ondersteunen. We kunnen ook in de Mishnah lezen welke instrumenten daarbij werden gebruikt. Er staat: er werd een ontelbare hoeveelheid harpen, lieren, cymbalen, trompetten en tal van andere instrumenten gebruikt om de feestelijkheden te onderstrepen. En in een ander Joods geschrift vinden we zelfs een soort reportage. Er was als het ware een journalist aanwezig. En dat verslag, die reportage, is geschreven door een rabbijn. Zijn naam is Joshua ben Chania. En ik ga u even voorlezen wat hij over het Loofhuttenfeest schrijft. En dat is het Loofhuttenfeest, let wel, in de tijd van de Heere Jezus. Hij schrijft: als we het Loofhuttenfeest vierden, zagen onze ogen geen slaap. Als Rabbi Shimon ben Gamliel, en Gamliel is eigenlijk Gamaliel, En deze bewuste Gamaliel was de zoon van de leermeester van Paulus, dus misschien wel een medestudent geweest van Paulus. Als die bewuste rabbijn er goed in zat, pakte hij 8 fakkels, brandende fakkels, en gooide er een naar de ander in de lucht, zonder dat ze elkaar aanraakten. Verder staat in het Joodse geschrift, balanceerde hij op zijn duimen en deed push-ups zoals geen ander menselijk wezen kan. Je had ook nog een ander, rabbijn Levi, en die toonde zijn leraar rabbijn een acrobatische salto. Het leverde hem een dijbeen uit de kom op en permanente kreupelheid. In het kort, daarmee sluit dit verslag af, in het kort, iedereen die nog nooit de festiviteiten tijdens het feest van het waterscheppen heeft gezien, heeft nog nooit in zijn leven echt een feest gezien. Jongelui, jullie zullen het met me eens zijn, waar wordt gefeest, wordt vaak gezondigd. Te veel alcohol, foute grappen, losse handjes. Deze wetmatigheid praat de zonde op geen enkele manier goed. Het zegt vooral veel over ons mensen. Want God wil gediend worden in woord en in daad. En dat eerste, dat gaat nog wel, zeggen dat je christen bent. Maar dat tweede, God dienen in de daad, gehoorzamen in het leven van alle dag, dat is vaak lastig. En dat zien we ook in Jeruzalem. Want het gaat mis. Nieuwe dag is aangebroken. De feestnacht ligt achter ons. En dan komen ze aan, de religieuze leiders. En de manier waarop Johannes het beschrijft, heeft iets triomfantelijks. Leest u maar eens mee in Johannes 8, vers 3 en 4. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem, bij Jezus. Een vrouw die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Hier is volgens mij geen woord Spaans bij. Een vrouw op heterdaad betrapt, in haar kraag gegrepen door de Joodse religieuze leiders en bij Jezus gebracht. Volgens de wetten van Mozes, de wetten van God, diende vrouw en man die betrokken waren bij overspel gedood te worden. Het is in het licht daarvan opvallend dat hier alleen gesproken wordt over een vrouw. Waar is de man? Ze is toch op heterdaad betrapt. Er waren ooggetuigen van. Dan was het toch een kleine moeite geweest om beide in de kraag te grijpen en mee te nemen. Volgens mij maakt het één ding overduidelijk. Het is de Joodse religieuze leiders helemaal niet te doen om recht. Ze zoeken alleen een manier om Jezus te veroordelen. En daarvoor kunnen ze deze vrouw goed gebruiken. Het wordt stil op het tempelplein. Een van de Joodse leiders neemt het woord. De valstrik wordt gespannen. Zeg Jezus, volgens de wet van Mozes moeten zulke vrouwen, voelt u de minachting, zulke vrouwen worden gestenigd. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Alle ogen zijn gevestigd op Jezus. De massa spitst de oren. En de ogen van de Joodse leiders die stralen triomfantelijk. Want ze voelen het. Ze hebben beet. Immers, als Jezus zou instemmen met steniging, Dan zou er direct een delegatie van die leiders naar de Burcht Antonia gaan. De Romeinse vesting op het hoekje van de Tempelplein. En zeggen van, joh Romeinen, kijk, snel ingrijpen. Er is nu een rabbijn hier op het feest en die heeft net aangegeven om een vrouw te stenigen. En we weten het, de doodstraf is alleen voorbehouden aan jullie. Oproepkraaier, neem hem gevangen. Als Jezus zou zeggen, nou ja, Mozes zegt dat wel, maar laten we het toch maar niet doen. De massa is getuige. Kijk mensen, nu hoor je het. Deze rabbijn, deze Jezus uit Galilea, een ketter. Want hij zegt nu publiekelijk dat u Mozes niet moet navolgen. Hoe zal Jezus reageren? We komen bij ons derde punt. Vergeven op het feest. De massa kijkt ademloos toe. Hoe gaat dit aflopen? De sfeer is ernstig en uitgelaten tegelijk. Zoiets sensationeels maak je natuurlijk niet elke dag mee. Kijk, daar staat ze in het midden. De overspelige vrouw. De beklaagde. Moet je haar eens zien, zeg. Wat een slet. En dan in een halve kring om haar heen. De aanklagers. Religieuze leiders van Israël. Keurige mannen. Onberispelijk. Althans, zo lijkt het. En voor hen zit Jezus. Hij wordt uiterst correct bejegend. Meester. Rabbi. En hem wordt gevraagd om recht te spreken. En dat doet hij. In eerste instantie zonder woorden. Lees maar mee in vers 6b. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Het blijft stil. De religieuze leiders die dringen aan. Ze willen een reactie. En dan na enige tijd zijn er toch enkele woorden. Vers 7. Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen werpen. En dan staat het er weer. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Misschien vraagt u zich af, wat gebeurt hier? Waarom doet Jezus dit? En de nieuwsgierige onder u, wat zou hij eigenlijk geschreven hebben? Goeie vragen. Veel Bijbeluitleggers laten het bij het stellen van deze vragen. Hun reactie is vaak bondig. We weten het gewoon niet. Punt. Anderen suggereren, nou, wellicht dat Jezus hetzelfde in het stof van de Tempelplein heeft geschreven als wat hij na enig aandringen heeft gesproken. Gemeente, ik denk dat we wel meer kunnen zeggen. En dat verklaart ook de reactie van de Joodse religieuze leiders. Maar daarvoor moet ik u eerst wat vertellen over de Joodse manier van Bijbeluitleg. Zoals christelijke theologen de Bijbel uitleggen volgens bepaalde regels, doen Joodse theologen dat ook. De Joodse manier van Bijbeluitleg, en dat vergeten wij christenen nogal eens, was ook de manier van Bijbeluitleg van de Heer Jezus, een Jood. Van Paulus, een Jood. Willen wij dus dezelfde verbanden zien die zij zagen, dan zullen we ons wat moeten verdiepen in hoe een Jood omgaat met de Bijbel. En dat is trouwens een van mijn taken in Jeruzalem. Invloedrijk in de tijd van de Heer Jezus was een rabbijn met de naam Hillel. Wellicht dat u wel eens van hem hebt gehoord. Hij leefde iets voor het jaar nul. En die Hillel heeft 7 Bijbeluitlegregels opgesteld. En een van zijn regels, valt toe te passen op uitgerekend dit Bijbelgedeelte. Wat is die regel? Nou, Hillel stelt dat het legitiem is, dat het goed is om een inhoudelijk verband tussen Bijbelversen te veronderstellen als er bepaalde sleutelwoorden in beide Bijbelversen voorkomen. En dat is handig, want als je een moeilijk Bijbelvers hebt, kun je dus kijken waar komen die sleutelwoorden nog meer voor in de Tenach, in het Oude Testament. En dan kun je dat andere gedeelte en de context, het gedeelte daaromheen, gebruiken om te kijken of dat meer licht werpt op dat moeilijke gedeelte. En nu gaan we die regel eens toepassen op dit Bijbelgedeelte. In deze verse vallen eigenlijk drie dingen op. Allereerst, Jezus schrijft. Het tweede wat opvalt is, Jezus schrijft met zijn vinger. En het derde wat opvalt is, Jezus schrijft met zijn vinger in de aarde. We gaan eerst even kijken naar puntje 2. Het schrijven met de vinger. Jongens en meisjes, denk eens even heel diep na. Wanneer wordt er in het Oude Testament nog meer gesproken over het schrijven met de vinger? Het schrijven met de vinger. Komen we dat ergens anders in het Oude Testament ook tegen? Misschien gaat er een lichtje branden. Want inderdaad, in het Oude Testament wordt daarover gesproken. Twee keer zelfs. De eerste keer in Exodus 31 vers 18. Daar lezen we over de stenen tafelen, de 10 geboden. En die geboden zijn geschreven met de vinger van God. En verder lezen we in het boek Daniël dat koning Belsazar het oordeel wordt aangezegd. En hoe gebeurt dat? Dat wordt gebeurd door vingers die schrijven op het pleisterwerk van de wand van de feestzaal van zijn paleis. Dus twee keer. De wet, Belsazar. Wat leren deze twee Bijbelgedeelten ons? In deze verse gaat het allereerst over een schrijvende God die de wet gaf aan het Joodse volk. En het andere Bijbelgedeelte leert ons, er is een schrijvende God die het oordeel aankondigt. Ziet u waar ik heen wil? In zijn stilzwijgende schrijven laat de Heer Jezus zien aan de fariseeën en schriftgeleerden dat hij God is. Hij is én de goddelijke wetgever en hij heeft de bevoegdheid om het oordeel uit te spreken. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want ook dat eerste feit, namelijk Jezus schrijft, helpt ons verder. Als u op onderzoek zou uitgaan, dan komt u een schrijvende God ook regelmatig tegen in het Oude Testament. Onder andere in Exodus 32, vers 32, in Psalm 69, vers 29, in Daniël 12, vers 1 en ook in Maleachi 3, vers 16. Op al die plaatsen gaat het over God die schrijft, en dan komt het, in een soort gedenkboek. In het Jodendom leeft breed de gedachte dat God in de hemel een boek bijhoudt. En in dat boek zijn de namen vastgelegd van alle mensen wiens zonden zijn vergeven. En dit boek draagt in Psalm 69 de naam Boek des Levens. En dan heb je ook een ander boek, de tegenhanger daarvan. En de naam van dat boek is het Boek des Doods. En daarin staan de zonden van degene die verloren gaan. Dus twee boeken, Boek des Levens, namen degene die gered zijn. Boek des Doods, namen van degene die niet gered zijn. Het is trouwens ook een voluit christelijke gedachte. Als u Openbaring zou openstaan, hoofdstuk 20 vers 12, dan leest u daar. En ik zag de doden klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Kortom, God schrijft. God weet alles wat we doen en denken. En dat wordt door hem nauwkeurig vastgelegd in de boeken die bij hem zijn. Even samenvatten. Op basis van het Oude Testament kunnen we dus zeggen dat Jezus schrijven met zijn vinger op zijn minst 3 dingen duidelijk maakt. Jezus maakt duidelijk dat hij wetgever is. En hij onderstreept daarmee zonder woorden dat hij de Zoon van God is. Jezus maakt ten tweede duidelijk dat hij bevoegd is om te oordelen. En Jezus maakt ten derde duidelijk dat hij precies weet wat iedereen op zijn kerfstok heeft. We gaan even terug naar de eerste gedachte van de preek. Ik zei u toen dat het belangrijk was om te onthouden wat Jezus de Joden verwijt. Wellicht kunt u het zich nog herinneren. Jezus zei: heeft Mozes u de wet niet gegeven? En niemand van u doet de wet. Of, in eigen woorden, denk nou niet dat iemand van u volmaakt is. Ook al menen jullie geheel volgens de wet te leven. En uitgerekend dit gaat Jezus nu duidelijk maken, zonder woorden. Nog even naar Jezus schrijven. Het Griekse woord wat gebruikt wordt in onze tekst voor schrijven betekent eigenlijk zoiets als een aanklacht tegen iemand indienen. En dat onderstreept de gedachtegang. Ik denk dat u voelt waar het heen gaat. Ik acht het aannemelijk en ik heb het voorgehouden aan een rabbijn en hij zegt: je bent op het goede spoor. Ik acht het aannemelijk dat Jezus als de alwetende Zoon van God de aanwezigen daar op het tempelplein een blik gunt in het boek van God. Mogelijk werd daar in het zand van het tempelplein in eerste instantie een rij namen genoteerd. Welke namen? De namen van de aanklagers van de overspelige vrouw. Daar staan ze, een rij namen, van oud naar jong. De namen van de aanwezige schriftgeleerden. De namen van de aanwezige fariseeën, de namen van deze geestelijken, die menen dat ze zich volkomen houden aan de wet van Mozes. Ze kunnen er nog niet zoveel mee, met die rij namen. En daarom dringen ze aan bij Jezus. En er komt er meer te staan in het zand. Bij de rij namen komt een rij daden. De mannen zien de vinger van Jezus bewegen door het stof van de tempelvloer. En dan staat het er opeens, zwart op wit. Hun verborgen zonden worden openbaar. Hij begint bij de oudste, bovenaan. Farizeer Jochanan, vorige week onteerde u zelf de Sabbat, terwijl u dacht dat niemand het zag. Jochanan ziet zijn naam en zijn zonde in het stof geschreven. Hij draait zich om en loopt weg. Schriftgeleerde Nicodemus, ik verwacht dat u meer open bent na mijn gesprek met u in de nacht dan hoe u zich op dit moment gedraagt. Nicodemus ziet zijn naam staan en loopt weg. Rabbijn Gamaliel, eergisteren was uitgerekend u het zelf die wellustig naar een vrouw keek die niet de uwe was. Gamaliel draait zich om en loopt weg. De mannen wordt een spiegel voorgehouden. Ze raken in hun geweten overtuigd, draaien zich om en lopen weg, totdat er niemand meer staat. Of toch wel? Er staat nog iemand. We lezen het zo mooi, Jezus richt zich op en hij ziet niemand, behalve de vrouw. Daar staat ze. Best bijzonder eigenlijk, hè, dat uitgerekend zij daar nog staat. Moet u zich eens voorstellen. Je zou maar aangeklaagd worden voor overspel. En dan sta je op dat grote tempelplein, de massa om je heen. Als er maar enigszins de mogelijkheid was om weg te rennen, dan had je dat toch gedaan. En toch, zij staat er. Gelukkig maar. Maar is het dan niet goed dat de religieuze leiders weggelopen zijn? Het is toch mooi dat hun geweten spreekt en ze zwijgend vertrekken? Nou, het is inderdaad prachtig dat hun geweten spreekt. En het toont aan dat ze nog een beetje gevoel voor schaamte hebben. Maar toch hadden ze beter kunnen blijven staan. Waarom? Omdat zij door hun weglopen het evangelie letterlijk de rug toekeren. En dat zal ik nog even toelichten. Ik noem nu al een aantal teksten die aan de hand van de uitlegmethode van Hillel betrokken kunnen worden op wat Jezus doet op het tempelplein. En die teksten gingen over het schrijven van Jezus en het met de vinger schrijven van Jezus. Maar er is nog iets wat opviel, namelijk Jezus schreef met zijn vinger in de aarde. Als je in het Oude Testament op zoek gaat naar extra achtergrond bij dat opvallende detail, dan stuit je al snel op Jeremia 17, vers 13. En het is de moeite waard om dat er even bij te pakken. Jeremia 17, vers 13. Jeremia 17, vers 13. En daar lezen we het volgende. Heere, hoop van Israël. Allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven. Want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Dat komt binnen, niet waar? Ziet u hoe in deze ene tekst alles van de afgelopen 24 uur samenkomt? En hoe schrijnend. Immers met hun weglopen volharden de fariseeën en schriftgeleerden in hun ongeloof. Ze tekenen hun eigen vonnis. Waarom? Nou, om drie redenen. Ze keren allereerst publiekelijk de Heere, de hoop van Israël, dat is een messiaanse omschrijving voor de komende verlosser. De hoop van Israël, keren ze de rug toe. Als tweede, ze verlaten de bron van levend water, Jezus Christus. En ze weigeren dus met hun weglopen gehoor te geven aan de woorden van Jezus die gisteren klonken op het tempelplein. Zo iemand dorst heeft hij komen tot mij en drinken. Het gevolg hiervan, het derde, ze zullen in de aarde geschreven worden. U woont hier vlakbij het strand. Jullie jongens en meisjes zullen vast wel eens in de vloedlijn je naam hebben geschreven in het zand, of niet? En dan komt er één golf, misschien dat er nog een tweede nodig is, en dan is je naam weg. Helemaal weg. En zo is het nu ook met deze mensen die niet in de Heer Jezus geloven. Als hun sterven komt, zegt God tegen hen: ik ken jullie niet. Ik heb jullie naam hier niet staan in het boek des levens. Ga weg van mij naar de buitenste duisternis. De plek van eeuwig gehuil en tandengeknars. Mensen, we gaan afronden. De handeling van Jezus daar op het tempelplein bevat een boodschap op het scherpst van de snede. Hij toont aan dat hij God en wetgever is. Hij laat ook zien dat hij exact weet wat ieder van u doet en denkt. En hij toont ook aan dat hem het oordeel toekomt. Denk daarom niet dat u en ik, dat wij onze zonden van God verborgen kunnen houden. Jezus doorziet ons. Hij weet jongelui, hij weet volwassenen, hij weet wat jullie, wat wij doen. Op onze laptop, op onze telefoon. En ja, ook op dat feestje ergens heel ver weg van Noordwijk. Misschien zijn er hier vanmorgen in de kerk ook wel mensen die zich kunnen identificeren met die overspelige vrouw. En daar hoef je, dat begrijpt u, geen vrouw voor te zijn. Dit gedeelte heeft ook voor u een belangrijke boodschap. Blijf bij Jezus staan. En wacht tot hij verzoenend gaat spreken. En zondig niet meer. En ik denk bijna zeker te weten dat er hier vanmorgen in de kerk ook mensen zijn die het meeste lijken op schriftgeleerden en fariseeën. Er waren echt geen nare lui hoor. De kerkraad zou blij met ze zijn. Want ze leefden uiterst correct. Er was weinig op ze aan te merken en ze wisten veel van de Bijbel. Mensen zoals je ze kortom graag hebt in de kerk. Maar toch misten ze iets. Wat dat is? Ze erkenden Jezus niet. Hij was niet hun alles. Of, met andere woorden, ze hadden nog nooit gedronken van het levende water dat hij aanbiedt. Hoort u tot deze categorie? Mag ik u allemaal zo aan het einde van deze preek nog één keer persoonlijk aanspreken? En dan richt ik me vooral ook op u en jou, die zo worstelt met uw eigen zondigheid. U kunt op basis van wat u hier binnen aantreft en wat u in uw eigen leven ziet, besluiten om ver weg te blijven van die heilige Jezus. En ik kan daarin meekomen. Maar we hebben gezien waar dat toe leidt. En daarom bedenk toch, ook deze morgen, dat de Heere Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En daarom blijf, net als die vrouw, maar bij Jezus staan. Ook al is er zoveel reden om uit schaamte weg te vluchten van hem vandaan. Blijf staan. Want alleen daar, aan zijn voeten, zult u het horen. Vrouw, waar zijn uw aanklagers? Heeft niemand u veroordeeld? Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Hoort u het? Dan veroordeel ik u ook niet. Dat is toch wat u wil horen, persoonlijk? Blijf binnen de gehoorgrens van Jezus. En gemeente, ook u die al jaren volgeling bent van hem, laat de zonde niet toe in uw leven. Wees steeds gehoorzaam aan het bevel van uw zaligmaker. Zondig niet meer. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God, U zij alle eer. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel dat uw woorden ook deze morgen in deze kerk mochten klinken. Zo iemand dorst heeft hij komen tot mij en drinken. En ook, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Heere, wat bent u een heerlijke God. Wat bent u een genadige God. Wat bent u een barmhartige God. Geeft u dat we niet aan u voorbij gaan. Hoe slecht we ons ook voelen. Hoeveel zonde we ook op onze kerfstok hebben. Heren, werk met uw geest in onze harten. En geeft u dat we vanmorgen door de verkondiging heen voor het eerst of opnieuw een blik hebben mogen slaan op u. En op uw zondaarsliefde. Geeft u ons een goede zondag verder. Zegen onze broeder die vanmiddag hier opnieuw het woord mag verkondigen. Dat u hem nabij zijn. Zegt u de kerkraad in al het werk dat ze voor deze gemeente mogen verrichten. Zegt u ieder van ons persoonlijk, ook op deze dag. Ook als we straks misschien alleen naar huis gaan. En niemand hebben om mee te spreken of dingen mee te delen. Mogen we ervaren dat u er bent. Van ons af weet en ons opzoekt, ook in onze eenzaamheid. Vergeeft u het verkeerde, het zondige, wat er ook deze morgen weer was, in spreken, in luisteren. Was en reinig ons door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. In zijn naam bidden wij u dit. Amen. De slotzanggemeente is uit Psalm 116, vers 4, 10 en 11. Psalm 116, vers 4, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis. En vers 11, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. De slotzang, Psalm 116, vers 4, 10 en 11.
Thank you.
eindigen we nu met de bede uit de avondzang en gaat u daarna heen in vrede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij alle eer. Amen.